Lucas hoofdstuk 4, vers 18. En vervolgens, als je multitasker bent, kun je alvast kijken naar Marcus hoofdstuk 2. De boeken zitten redelijk bij elkaar, maar Lucas hoofdstuk 4, Marcus hoofdstuk 2. Ik wil beginnen om deze teksten voor te lezen. En als kerk vinden we het enorm belangrijk om te zien en om te laten zien dat de boodschappen die we preken beginnen bij het woord van God. Wie van jullie is er blij om? Als je vandaag niet de woorden van Pastor Lucas hoort, of de woorden van Lucas de Vreugd, of de C3 filosofie. Maar we willen beginnen en eindigen met het woord van God. Dus iedere zondag of iedere week als ik me voorbereid, dan wil ik gewoon iets uit het woord hebben. Soms heb ik een idee, maar als ik niet iets kan krijgen uit de Bijbel, uit het woord van God, dan is het voor mij, het kan misschien een motivational iets zijn, of het kan nuttig zijn. Maar ik geloof alleen dat het woord van God kan levens veranderen. Dus als je er bent, als je je Bijbel erbij hebt gepakt, Lucas 4 vers 18, en daar zei Jezus, hij citeerde een profetie van Jesaja, Jesaja 61, en dat was het moment dat Jezus zijn werk begon. En hij opende een boekrol, en hij vond wat er stond in Jesaja 61. En hij las dit voor. En hij zei, en hij sprak het uit over zichzelf. Dit was een profetie dat honderden jaren eerder was uitgesproken over Jezus. Dus hier verklaart hij wie hij was. En hij zei, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan de armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan de gevangenen hun vrijheid bekend te maken. Aan de blinden het herstel van hun zicht. En om onderdrukten hun vrijheid te geven. Dit is wie Jezus zelf zei dat hij was. Dit was de missie van Jezus. Dit was de profetie over Jezus. Dit was zijn werk. Dus dit zei hij toen hij zijn eigen werk introduceerde. Dan wil ik met je kijken naar Marcus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Eén boek eerder. Marcus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. En daar staat, toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Ik wil een moment nemen om te pauzeren en om te laten weten dat veel theologen geloven dat dit het huis van Jezus zelf was. Hij was thuis, hij was in zijn eigen huis. Dan moet je eens lezen wat mensen doen met het huis van Jezus. Vers 2. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mannen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Wie van jullie zouden dankbaar zijn als dit gebeurde met jouw huis? Iemand? Ik bedoel, dit is gewoon een van de eerste Bijbelse voorbeelden van vandalisme. En dit gaat over het huis van God. Ze maakten het dak open. En ik vraag me af, hoe zou Jezus reageren op deze situatie? Bij het zien van hun geloof, dat is ook een mooie manier om te interpreteren. Sommige mensen zouden het vernietiging noemen, maar Jezus zag geloof. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, je zonden worden je vergeven. Hey, that's weird. Een aparte opmerking. We zien een verlamde man en we zeggen, je zonden zijn vergeven. Oh, bedankt Jezus dat u mijn geestelijke problemen oplost, maar hoe zit het met mijn verlamming? En we gaan verder, we gaan het hierover hebben. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. Zijn er schriftgeleerden hier vandaag, theologen, gestudeerden? Maar zij waren het schriftgeleerd tussen de mensen die dachten bij zichzelf. Hoe durfde hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers vergeven. En Jezus had meteen door wat ze dachten en zei, waarom denkt u zoiets? Wat is er gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen, je zonden worden vergeven. Of sta op, pak je bed en loop. En dan luister naar vers 10. Een enorm belangrijk en een enorm interessant vers. Jezus zei, ik zal je laten zien dat de mensenzoon, dat sprak hij uit over zichzelf, dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed, ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets als dit hebben we nog nooit gezien, zeiden ze tegen elkaar. Daar mogen we best enthousiast over worden. Dit zijn echte wonderen. Het waren echte mensen, het waren echte reële situaties. En dus laten we een moment nemen om te bidden. En dan gaan we kijken hoe subtiel Wietse zichzelf kan verwijderen van het podium. Ben je er klaar voor? Vader God, Heer, we danken u. Heer, dat u goed bent. Heer, we danken u, Heer, dat u een God bent van leven. Dat u een God bent van genade. Dat u een God bent van genezing. En Heer, we verklaren op dit moment in de naam van Jezus, Heer, dat vandaag mensen genezing zullen ontvangen. Dat ze mensen genezing zullen ervaren. We bidden u, Heer, voor geloof. We bidden u voor een atmosfeer van geloof waarin u kan werken. Heer, vergroot onze verwachting, open ons hart om te horen wat u wil zeggen. tegen uw kerk vanochtend. Heer, we danken u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, Wieke. Wieke. Hey, laten we beginnen met een korte vraag, zoals sommige van jullie van me gewend zijn. En ik vraag me af, wie van jullie is er wel eens gevraagd om iets te doen wat niet past binnen je taakomschrijving, binnen je functieomschrijving? Iemand? Je bent op werk of je bent een vrijwilliger ergens. En er wordt gevraagd om iets te doen wat niet past bij de taakomschrijving die je hebt. En ik weet nog heel erg goed, toen ik aan het studeren was, ik woon in Amsterdam, dat ik een vakantiebaantje had bij bij een ingenieurbureau. Het klinkt wat meer sexy dan het werkelijk was. Want we zaten in een bouwkeet bij de vuilverbranding in het havengebied van gemeente Amsterdam. Dat was zo ver weg van iedere openbaar vervoer af dat ik als student naar station Sloterdijk moest gaan om iets van een onchristelijk uur van de dag. En dan opgehaald moest worden met de auto om vervolgens daarheen te gaan. En we zaten daar in een bouwkeet. En mijn taak, mijn specialisme was om technische tekeningen in te kloppen of in te voeren in een software systeem. Als je van technische tekeningen moest ik allerlei dingen invoeren. Maar ik weet niet of je wel eens uitzendwerk hebt gedaan. Ik deed dat via uitzendbaantje. Overigens, met die baan heb ik de verlovingsring van mijn vrouw kunnen betalen. En dus ik ben nog steeds dankbaar voor die baan. Maar het was heel grappig. De eerste dag dat ik daar kwam, leek het alsof ze mij niet hadden verwacht. Ze wisten dat ik kwam, maar er was geen softwarepakket aangevraagd. En er waren niet genoeg tekeningen om in te kloppen. Maar je hebt best zo'n baantje gehad dat je denkt van, hebben ze überhaupt wel mij nodig? En iedere dag had ik zo'n gevoel van, ik ben hier een soort van vijfde wiel. Of een derde wiel, als je het hebt over een tweewieler, maar een vierwieler. Ik voelde me een beetje een vijfde wiel. En iedere dag moest ik vragen van, is er nog werk? En kan ik nog iets doen? En het werd zo erg dat ik op een gegeven moment, je merkt, ik ben goed belezen. Maar dat komt, dat is niet alleen op dat moment. Maar op een gegeven moment nam ik gewoon een boek maar mee. Want ik wist gewoon, van deze gasten hebben niets te doen. Of ze weten niet wat ze met me aan moeten. En het was uitzendwerk. Dus ik zei tegen ze, willen jullie nog dat ik morgen terugkom? Nee, ik kom er toch weg. Zoveel werken, we hebben een achterstand en dat soort dingen. En dus iedere dag moest ik weer naar mijn manager toe. Zeggen van, joh, waar zijn die tekeningen? En het leek wel alsof het feit dat ik voor hen werkte meer stress veroorzaakte. En dat ze werk probeerden te creëren voor me. En als werkgever weet ik een beetje hoe het voelt. Hoe stressvol het kan zijn om niet helemaal te weten wat voor werk je mensen kan geven. Dus ik snap ook dat het voor hun stressvol was. Op een gegeven moment zei mijn baas tegen me, nadat ik dus een dag of twee zo'n beetje de hele dag naast de bouwkeet met een boek had gezeten, want ja, wat doe je daar, weet je wel, in the middle of nowhere, zei hij van, Lucas, we zijn bijna klaar, maar ik heb nog wel iets voor je om te doen. Of hij zinspeelde er al een beetje naar tijdens dat vakantieproces van, ik heb nog wel een taakje. En dat is, er staat hier een container, het was echt een enorme bouwkeet. Kate, weet je wel. En er zat in een container naast. En dat is een beetje smerig spul. En niemand heeft eigenlijk de energie gehad om het op te ruimen. Dus zou je anders niet even de container willen leegruimen? Dus ik zei, ik kwam voor deze belangrijke taak kwam ik natuurlijk netjes op mijn werk. Met een netje spijkerbroek, mooie shirt aan. In die tijd had ik overigens altijd mooie shirts en dat soort dingen aan. Dat was een beetje, ik weet niet. Nog steeds wordt er gezegd. Dankjewel. Ik betaal je later, Harm. Maar op een gegeven moment, dus ik zei van, ik ben hier niet voor gekleed. Ik bedoel, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, een stukje van mijn houding was ook van, je krijgt niet genoeg voor betaald. Ik bedoel, ik krijg genoeg betaald van een administratieve baan, maar wie weet dat echte werk veel meer betaald zou moeten krijgen in mijn hand. Dus, maar uiteindelijk kwam het uit op een soort van onderhandeling. En mijn baas die zei tegen mij, weet je wat, uitzendwerkers moeten allemaal uren en briefjes iedere week invullen. Overigens, snap ik helemaal niet waarom ik vroeger zoveel uitzendwerk deed. Maar anyway, dat is gewoon een kleine tip voor je. Ik bedoel, uitzendbureau verdient net zoveel aan jou als jij verdient. Dus waarom ga je niet direct naar de werkgever toe? Maar anyway, ik kwam met hem overeen of hij deed me een aanbod. Dat als ik simpelweg, ik mocht de hele week uitbetaald krijgen. Hij zou iedere dag voor me tekenen. Maar begin van de week zou ik beginnen met die container. En wanneer ik klaar was, mocht ik naar huis. Dus ik ben tekeer gegaan als een beest. Ik bedoel, ze hebben nooit iemand zo'n container naar uitruimen. Binnen anderhalve dag was die container helemaal leeg. En ik moet zeggen, genoot er eigenlijk ook wel heel erg van. Gewoon wat mensen, wat mannenwerk. Gewoon, weet je wel, in plaats van het inkloppen de hele tijd van dingen. Ik had ook een beetje half RSI-klachten van al dat getyp. En misschien kunnen we het scherm uitzetten. Dus laten we, er zijn wat problemen met het scherm, maar we knallen hem gewoon even uit. Dan zul je waarschijnlijk zo te zien dat het rolgordijn naar beneden komt. En dat gaan we allemaal doen. doen, alsof dat ons niet afleidt. Okay? Maar je hebt je Bijbel nodig vandaag. Gewoon hebben we geregeld met de Hilton dat ze het even zouden doen. Soms willen we gewoon even de urgentie van het meenemen van je Bijbel en het maken van aantekeningen weer vergroten. Dus ik deed het werk. En ik had 3 dagen vrij en dat soort dingen. Maar ik moest erbij stilstaan toen ik deze tekst las. Dat het soms heel erg ingewikkeld is. We gaan gewoon even wachten hierop. Wauw. Mooi stukje. Eigenlijk, misschien raken jullie niet van afgeluid, maar ik wel. Dus als goed, Johan. Trouwens, afgelopen zondag had Johan last van zijn rug. En ik zei van, kunnen we voor je bidden? En ik vroeg hem afgelopen vrijdag, ik zei, hoe is het met je rug? En hij zei, helemaal geen last meer van. Ik zei, sinds wanneer? En hij zei, sinds dat je met me hebt gebeden. Ik zei, ja, dat wist ik al, natuurlijk. Maar het is zo fantastisch om te zien dat we iedere week weer horen van mensen die genezen worden. En, maar waar ik over moest nadenken, is dat soms is het heel erg lastig voor ons. Hè? Stel je voor dat je die manager bent. Is het heel erg vervelend om mensen te vragen om iets te doen wat niet bij hun taakomschrijving past, toch? Heb je wel eens iemand iets moeten vragen, een gunst of wat dan ook, waarvan je weet dat je er eigenlijk geen recht op hebt, maar je denkt van, ik vraag het toch. Om eerlijk te zijn, ik ben zelf geneigd, als ik niet denk dat ik het verdien, of als ik niet denk dat het hoort bij de taakomschrijving van iemand, ik ben geneigd om dan niets te vragen. Zijn er zelfredzame mensen hier? Ik bedoel, dat is, als je niet weet, met mijn medewerkers, ik denk niet dat mijn medewerkers daarvan kunnen getuigen, maar het voelt soms een beetje alsof van, hey, weet je wel, ik wil je niet vragen waar je niet voor betaald wordt. En dit is het punt wat ik wil maken is, ik denk dat we soms in gebed voor God komen en dat we ons afvragen of genezing wel past bij de taakomschrijving van God. Iemand begrijpt waar we naartoe willen gaan vandaag. Dus dat we soms God benaderen. En dat we, laat ik eerlijk zijn, heel erg vaak de neiging hebben om God maar niet te vragen voor genezing. Want ik vraag me af, past genezing wel bij de taken die u te doen heeft? Heeft u niet veel belangrijkere dingen te doen? Ik sta ervan versteld hoeveel mensen, als mensen genezen worden. Laatst, iemand in onze kerk werd genezen van schouderpijn. En die persoon zei, ja, maar God heeft veel grotere dingen te doen. En dus weet je, heel vaak hebben we het gevoel van, hey, is genezing wel iets wat we kunnen vragen van God? En weet je wat er gebeurt wanneer we het gevoel hebben dat genezing niet past bij de taakomschrijving van God? Wat we doen, is we vragen het niet, of we vragen het op een bepaalde manier die niet zo heel erg effectief is. De Bijbel overigens heeft het over, Jacobus heeft het over het effectieve en vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat betekent dat we moeten leren om effectief te bidden. En soms, een paar voorbeelden van niet effectief gebed. Benaderen we God met een soort van een juridisch jargon. Ken je gebeden waarin we zeggen, God als het uw wil is? Voor mij is het gewoon een heel erg vaak een gebed waar we allerlei clausules in bouwen. Van God, als u het niet wilt doen, dan dus we bidden gebeden zoals, God, als het uw wil is, dan vraag ik u om mij te genezen. Maar als het niet uw wil is, of als u om onverhoopte reden niet in de gelegenheid bent, dan bent u mij verder niets verschuldigd. Aan uw antwoord op deze vraag kunnen geen rechten ontleend worden. Nog aanvaardt u enige aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van dit verzoek. En soms, dat is een beetje overdreven, maar soms heb ik het gevoel dat we zo bidden. Van God, als het uw wil is en ik wil alleen wat u wil. En als u wil dat ik het wil, dan wil ik het met heel mijn hart. Maar als u het niet wil, dan is het ook mijn wil om uw wil te doen. Dus uw wil geschieden op. En we worden helemaal verward omdat we niet meer weten wat Gods wil is. Zie, de Bijbel is geen openbaring van de kracht van God. De Bijbel is een verklaring van de wil van God. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat God wil genezen. Een andere manier waarop we soms jargon dat we soms gebruiken is een management jargon. Heb je wel eens een manager horen zeggen, als ik het heb over die container. Hey Lucas, jij mag wel eventjes de container uitruimen. Ken je managers die dat zo doen? Je mag wel eventjes de archiefkast eventjes uitkammen. Oh, fijn. Dat is echt, ik zie het echt als een voorrecht. Dankjewel. Heerlijk. Heb ik er de hele week voor gebeden en voor genetwerkt om dit te mogen doen. Maar ik denk dat we zo mensen aanspreken, omdat we niet direct durven te zijn. En heel veel christenen bidden ook zo. God, ik bid dat deze persoon genezing mag ervaren. En mogen hij weten dat u aan zijn kant staat. Ken je gebeden die altijd gaan over mag en mag dit en mogen dat en mogen zus en zo. Maar het is een indirecte manier alsof we denken dat God niet aan onze kant staat. En veel Engelse mensen bidden ook wel eens op zo'n manier just. Heer, ik bid dat u just do this and just do that. En alsof God alsof het een last is voor God. Of we gebruiken een relationele aanpak. Dat is wanneer de rest niet werkt. En dan zeggen God, wilt u mij genezen? Weet je, als een gunst voor mij. Een beetje alsof van, hey schatje, wil jij vanavond de kinderen in bed doen? Voor mij, weet je wel. En ik denk soms, dat we om eerlijk te zijn, dat we het gevoel hebben dat we God moeten overtuigen om ons te genezen. Mijn eerste punt vandaag is genezing. Genezing is de taakomschrijving van Jezus. Genezing is de taakomschrijving van Jezus. Ik hoop dat als je niets anders meeneemt vandaag, dat je dit pakt, dat Jezus bereid is en dat Jezus wil genezen. Het is zijn wil. Dus genezing is iets waar je Jezus voor kan wakker maken. Dat deden mensen dan ook soms in de Bijbel. Genezing is iets waar Jezus gepassioneerd over is. Genezing is iets waar Jezus van houdt. Er kwam een Melaatse man voor Jezus en zei, God, als u het wil... ik weet dat u in staat bent, maar als u wil, kunt u mij rein maken. Jezus zei, ik wil het, word rein. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat veel vaker dan niet God bereid is en God zin heeft om ons te genezen. En heel erg vaak wacht God op ons om het te willen. Zie, een blinde man, Bartimaeus, kwam voor Jezus. Zoon van David, heb genade voor mij. En Jezus kwam voor hem en zei, wat kan ik voor je doen? Jezus, miste u gaaf van onderscheiding? Ik dacht dat u wist wat er gaande was in de harten van mensen. En hier ben ik blind, ik sta voor u. Ik vraag me af of u blind bent, want u kunt duidelijk zien dat ik blind ben. En u vraagt aan mij, wat wil je dat ik voor je doe? En hij zei, ik wil genezen worden. Maar Jezus wil weten wat wij willen. Jezus wil weten of jij het wil. Jezus wil weten of jij werkelijk het van hem durft te vragen. En ik wil dat je ziet dat in de Bijbel mensen Jezus benaderden met de houding van, ik weet dat hij het wil. Er was een vrouw in de Bijbel, Marcus hoofdstuk 5, die wist dat het niet volgens de regels was om Jezus aan te raken. De religieuze regels die zorgden ervoor dat zij niet voor Jezus kon komen omdat ze onrein was, omdat ze een bepaalde ziekte had. En ze wurmde zich door de menigte heen en ze zei tegen zichzelf, als ik alleen maar een stukje van zijn kleding kan aanraken, dan zal ik genezen worden. En Jezus voelde krachten uit zich gaan en hij zei, wie heeft mij aangeraakt? En mensen zeiden, iedereen raakt u aan, want we zitten hier in een mensenmassa. Waar heeft het over? En Jezus zei, nee, ik voel de kracht van mij uitgaan. En deze vrouw komt voor Jezus en ze bekende wat ze had gedaan. Maar zie, deze vrouw geloofde dat Jezus religieuze regels zou ombuigen. Omdat ze op een bepaalde manier aanvoelde en wist, dit is een man die mij niet gaat veroordelen. Dit is een man die niet gaat kijken naar dit is de oorzaak en dit is het probleem. En dit is een man die mij wil genezen en dit is een man die mij kan genezen. En ik wil tegen je zeggen vandaag, Jezus is bereid om te genezen. Dit is precies waar Jezus onbekend stond. Matthäus 4, vers 23 staat, Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in de synagoge, predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dus iets waar Jezus onbekend stond. Hij genas iedere ziekte die hij tegenkwam. Er zijn situaties waar we zien dat iedereen die hem aanraakte werd genezen. Matthäus 8, vers 14, daar staat, toen Jezus het huis van Petrus is binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met enkel een bevel dreef hij geesten uit en alle die ziek waren genas hij. Opdat in vervulling ging wat er gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Die tekst kun je vinden in Jesaja 53. En ik vind het heel erg fascinerend, want ik heb horen zeggen, als mensen spreken over Jesaja 53, waar staat, door zijn striemen is ons genezing geworden. Hé, maar het gaat alleen maar om geestelijke genezing. Ik denk dat geestelijke genezing enorm belangrijk is, maar ik vind het heel erg vreemd dat Matthäus, die toch maar enigszins geleerd was in het Oude Testament, want hij was degene die een brief schreef voor Joden, om te laten zien wie Jezus was. En hij citeert Jesaja 53 en hij zegt, dit is wat we zien, wat we in vervulling zien gaan, wat gezegd is door de profeet van Jesaja. Nou, werden mensen geestelijk genezen op dat moment? Nee. Hij genas iedere ziekte en iedere kwaal waar mensen last van hebben. Ik wil dat je realiseert dat Jezus een God is die geneest, geestelijk en die fysiek geneest. Genezing is de taakomschrijving van Jezus. Toen Jezus ervoor koos om zichzelf te identificeren in de Bijbel, vind ik het zo opvallend dat hij die tekst neemt uit Lucas hoofdstuk 4, vers 18. De geest van God is op mij, hij heeft mij gezalfd. En ik zal blinden zicht geven, gevangenen vrijheid geven, armen het evangelie, het goede nieuws vertellen. Wat zei Jezus? Hij zei, ik ben hier gekomen om problemen op te lossen voor mensen. Dit is het evangelie dat niet alleen maar hun eeuwige leven, maar hun huidige leven verbeterd wordt. Jezus zei, ik ben gekomen om leven te geven en dat leven in overvloed. Zie, en ik heb het idee dat heel erg veel mensen denken dat Jezus is gekomen om dood te brengen of om ziekte te brengen en allerlei educatieve dingen, zodat wij onze houding kunnen verbeteren. Maar de waarheid is, Jezus is gekomen om leven te brengen en dat leven in overvloed. De duivel is gekomen Jezus zei in Johannes 10, om te stelen, te moorden, te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven. En ik denk soms dat we dingen toeschrijven aan God waar God niks mee te maken heeft. Soms heeft het te maken met onze eigen dingen die we hebben gedaan. Soms heeft het te maken met simpelweg oorzaak en gevolg. Soms heeft het te maken met de algemene setting van de wereld, dat we in een zondige wereld leven. Soms heeft het te maken met dat God wacht inderdaad, of wat dan ook. Maar God creëert geen ziekte. God creëert leven. Ik vind het zo fascinerend dat God Adam en Eva niet ziek heeft gemaakt. Want het zou veel educatiever zijn geweest. Want als jullie dan een beetje ziek zijn, dan kunnen we wat werken aan jullie houding. Nee. God zei, heers over de wereld. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Zie, het is Gods visie voor ons leven. Om een overvloedig leven te hebben. Zodat we uit die overvloed, dat we kunnen delen met anderen. Maar zal dat betekenen dat je geen problemen zou hebben? Nee. Zal dat betekenen dat je nooit ziek zou zijn? Nee, natuurlijk niet. Want anders zou de Bijbel niet zeggen in Jacobus hoofdstuk 5 vers 16, als iemand ziek is, laat hem dan voor de oudsten van de kerk roepen en laat hem voor hem bidden. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Ik bedoel, de Bijbel houdt er duidelijk rekening mee dat we ziek worden, maar de Bijbel spreekt ook uit dat Jezus alle ziekte op zich heeft genomen. Betekent dat je altijd zal zien wat je gelooft? Nee. Maar we hebben vorige week geleerd dat onze zekerheid bevindt zich niet in onze zekerheden. Dus ons geloof kan niet kapot gemaakt worden omdat we niet zien wat we verwachten, omdat we niet ontvangen wat we geloven. Onze hoop is in Jezus. Onze hoop is standvastig. Maar zelfs wanneer we niet zien wat we geloven, zelfs dan kunnen we geloof hebben in een God die genezing heeft gekocht voor ons. Mijn tweede punt vandaag is, ik heb misschien al meerdere subpunten gemaakt, maar mijn tweede punt vandaag is, alleen Jezus heeft het recht om te vergeven. Of om te genezen, sorry. Alleen Jezus heeft het recht om te genezen. Ik vind die tekst in de Markus 2 vers 10 zo fascinerend. Als Jezus zegt, ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Het is zo fascinerend dat Jezus tegen de verlamde man zei, je zonden zijn je vergeven. Je zonden zijn je vergeven. En de theologen die begonnen een discussie, zeiden, waar haalt u het recht vandaan? Hoe kun je zeggen, je zonden zijn vergeven? Dat kan alleen God. En Jezus, ik zal je laten zien dat ik volmacht heb om te vergeven. En hij zei, man, pak je bed op. En die man pakte zijn bed op, werd compleet genezen. Dus Jezus, de conclusie hier is, als Jezus het recht heeft om te genezen, dan heeft hij ook het recht om te vergeven. Sterker nog, Jezus pakte ziekte aan bij de wortel van het probleem. Nou, ik ben de laatste die zal zeggen dat als je ziek bent, of je kinderen ziek zijn, of je een ziekte hebt in je leven, dat het komt door jouw zonde. Ik bedoel, we zullen nooit mensen veroordelen omdat ze niet zien wat ze geloven. Dus het is niet zo dat jouw zonde per definitie jouw ziekte heeft veroorzaakt. Maar kan ik wel zeggen, zonde heeft ziekte veroorzaakt. Toen Adam en Eva zondigden, kwam ziekte de wereld in. Geloof je dat? Maar Jezus kwam om wat te doen? Om zonde weg te nemen. En Johannes 3 vers 8 zegt dat Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen. En de werken van de duivel waren duidelijk zonde. Als Jezus kwam om zonde weg te nemen, als Jezus werkelijk onze zonde heeft vergeven, dat betekent dat Jezus werkelijk het recht heeft om de consequenties van zonde van ons weg te nemen. Zie, er is niets anders, geen andere geestelijke macht heeft het recht om te genezen. Er zullen wat dingetjes kunnen gebeuren, Maar ik geloof dat het allemaal illegale geestelijke praktijken zijn. Want alleen Jezus heeft de volmacht om te vergeven. En daarom heeft hij de volmacht om te genezen. Het is niets voor niets dat we lezen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Omdat toen Jezus bloedde en toen Jezus stierf aan het kruis. Toen was het juridische recht om te vergeven van Jezus. En daarom is ook de juridische volmacht aanwezig in Jezus' handen om te genezen. Dat is waarom we bidden in de naam van Jezus, niet onze eigen naam. Dat is waarom we staan in de gerechtigheid van Jezus, niet in onze eigen gerechtigheid. Dat is waarom we nooit ook maar iets kunnen doen om genezing te verdienen, maar dat we het alleen maar kunnen accepteren door geloof op basis van wat Jezus heeft gedaan voor ons. Maar kan ik je tegen je zeggen dat Jezus een compleet pakket van redding heeft klaargezet voor ons? Volgens mij het Hebreeuws woord is sowieso. Dat betekent redding op meerdere gebieden, heelheid in ons leven. En God wil ons redding geven, niet alleen maar in onze geest, maar ook in ons lichaam. Zie, ik wil dat je begrijpt, ik wil dat je snapt dat Jezus de volmacht heeft om te vergeven en om te genezen. Ik wil dat je snapt dat genezing begint bij de vergeving van zonden. Hey, misschien zijn er zonden in je leven, misschien zijn er dingen die ziekte hebben veroorzaakt. Het kan zo zijn, ik zeg alleen niet dat als je ziek bent dat je hebt gezondigd. Aan de andere kant weet ik, iedereen heeft gezondigd. Dat is een openbaring voor sommigen van ons. De persoon naast je, laat ik het zo zeggen, de persoon naast je heeft gezondigd. Dat geldt voor iedereen naast ons, die naast iemand zit. Jezus zei, wat is er gemakkelijker? Is het gemakkelijker om te vergeven? Of is het gemakkelijker om te genezen? Zij zei, ah, het is veel makkelijker om te... Zij dachten waarschijnlijk, het is veel makkelijker om te vergeven. Want je kan niet zeggen, hey Ruud... Die zonden zijn vergeven. En jij en ik zien daar geen resultaat van, behalve misschien een groot glimlach op Ruud's gezicht. Want Ruud weet wat hij heeft gedaan gisteren en de afgelopen zomer. Maar zie, Jezus zei, ik demonstreer je mijn kracht van vergeving door deze man te genezen. Zie, ik wil dat we stoppen om los te koppelen dat God ons gered heeft zonder ons leven te veranderen. Dat God ons geestelijke genezing heeft gegeven zonder fysieke genezing aan te bieden. Ik geloof dat ons leven een proces is waarin we steeds meer en meer zullen zien wat God voor ons heeft afgekocht in de hemel. Daarom zei Jezus, bid dat mijn wil gedaan wordt op de aarde zoals het is in de hemel. Kan ik je vragen, is er ziekte in de hemel? Nee, natuurlijk niet. Kan ik je vragen, is er ziekte op aarde? Ja, natuurlijk. Maar onze taak is dus om meer en meer te bidden dat wat God in de hemel heeft vrijgemaakt voor ons, dat het op de aarde zichtbaar zal zijn in ons leven. Laat uw wil geschieden, laat uw wil gedaan worden op aarde in mijn leven zoals het is in de hemel. God, ik geloof dat ik gezegend ben, maar ik bid dat vanuit de zegen die ik heb, dat uw zegeningen in mijn leven komen, dat het zal resulteren in genezing. Maar zelfs als ik niet genezen word, of zelfs als ik geen genezing ervaar, dan geloof ik dat u voor mijn genezing heeft afgekocht. Het begint bij de bron van het probleem. U heeft mijn zonde, als zonde een boom is, waar vruchten ziekte zouden zijn, heeft u de boom afgehakt, en die vruchten die groeien misschien nog aan de boom, maar ik weet dat het dorre takken zijn en dat ze niet langer gevoed worden met de kracht van mijn zonde. En ik weet dat, anyway, God heeft het probleem bij de wortel aangepakt. Ik denk dat het heel erg belangrijk is in je leven om te beginnen bij de wortel van het probleem. Zie, want je kan genezen worden, maar wat als je genezen wordt en je geen vergeving ervaart? Of wat als je niet doorhebt wat je ziekte heeft veroorzaakt? Ik geloof dat er mensen zijn die reumatische klachten hebben, die voortkomen uit een wortel van bitterheid en onvergeving. Nogmaals, als je reuma hebt, zeg ik niet dat je last hebt van geen vergeving. Maar ik geloof wel dat het mogelijk kan zijn dat er symptomen zijn in je lichaam die voortkomen uit dingen die je niet wil loslaten in je leven. Dus een van de krachtigste dingen die je kan doen als we bidden voor genezing is om God te vragen, God, ik vergeef ieder persoon in mijn leven. Ik laat alle bitterheid gaan. En om te geloven in de genade van God. Want dit is wat ik wil zeggen vandaag. Dit is de kern van wat ik wil zeggen. Genezing is uit genade, maar door geloof. Genezing is uit genade, maar door geloof. Wat is het nou, Lucas? Is het nou genade of is het geloof? Ken je wel eens mensen die zo'n discussie voeren? Heel erg vaak heb ik gemerkt dat we, als ik even tot gelovigen kan spreken vandaag, dat we een probleem of dat we last hebben om genade en geloof van elkaar te onderscheiden. Want we denken dat er een tweedeling is. Ik wil weten, Lucas, moet ik geloven of is het allemaal uit genade? Nou, allebei. Het is uit genade en door geloof. Laat ik met je spreken over geloof voor een paar momenten. Efeze 2, vers 8 tot en met 9, daar staat, want uit genade bent u gered door het geloof, dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, zodat niemand zou roemen. Je hebt het over je redding. En Jezus en Paulus schrijft, jouw redding is uit genade, maar door geloof. Dat je nooit kan opscheppen, dat je niet kan opscheppen over je prestaties. Dat het niet gaat om jouw grote geloof. Jouw geloof is een genade van God. Jouw geloof is een gave van God. Ik vind het zo bizar dat ons... Weet je wel, soms heb ik het idee dat we praten, oh, deze persoon heeft een groot geloof, deze persoon heeft een klein geloof. Whatever, het is een gave van God. Er is niets wat wij voor onszelf kunnen claimen. Maar we moeten wel realiseren dat zonder geloof is het onmogelijk voor God... Of is het niet onmogelijk, maar is het heel erg lastig voor God om iets gedaan te krijgen in ons leven. Hebreeën 11 vers 1. Geloof nu is het vaste grond, is de vaste grond voor de dingen die men hoopt en bewijs van de zaken die we niet zien. Jezus zag geloof als een onmisbare schakel om een wonder te zien in de levens van mensen. Heel erg vaak zei hij tegen mensen, jouw geloof heeft jou gered. Of hij zei, geloof je dat ik dit voor je kan doen? Of hij zei, erg vaak tegen mensen die ziek waren die voor hem kwamen, het zal gebeuren zoals je gelooft. Ik denk dat het erg belangrijk is om te realiseren dat de mate van ons geloof kan bepalen in de mate waarin God dingen doet in ons leven. Dus voor sommigen van ons is het simpelweg belangrijk om ons geloof een krik te geven. Om ons geloof een zetje te geven. En om te vragen aan God, dat desnoods, om ons te helpen om ons geloof op te bouwen. Er was een man die kwam voor Jezus, volgens mij zijn zoon, die epileptische aanvallen had. En hij zei, God, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Misschien is dat het mooie en eerlijk gebed dat we kunnen bidden. Maar zeg, ik geloof, maar help mijn ongeloof. En ik geloof ik weet dat we ons geloof kunnen opbouwen door middel van het woord van God. Maar het geloof wat we bouwen is genade en een gave van God. Maar God kan jou helpen om je geloof te vergroten. Wij zitten hier vandaag om het woord van God te zaaien. En geloof komt door horen en horen komt door het woord van God. En als we het woord van God in ons leven pakken, dan zullen we merken dat ons geloof begint te groeien. Dit is de reden waarom ik nooit mijn eigen woorden wil spreken, maar de woorden van God. En ik zal wat woorden toevoegen, maar de basis is het woord van God. En als je het woord van God mee kan nemen, als je kan meenemen dat genezing de taakomschrijving is van Jezus, als je kan meenemen dat Jezus een genezer is, dan zul je merken dat het veel makkelijker is om voor God te komen om te vragen voor genezing. Want ik vraag God niet om iets te doen waar hij geen zin in heeft. Ik vraag God niet om iets te doen waar hij geen energie voor heeft. Ik vraag God niet om iets te doen wat niet zijn specialisatie is. Ik vraag om God iets te doen wat zijn kerncompetentie is, genezen. Zie, gebed gaat heel erg vaak niet om het overtuigen van God. Gebed gaat vaak veel meer om het klaarstomen van onszelf om te ontvangen wat God over ons heeft gedaan. Ik vind het zo heftig en aan de andere kant zo inspirerend dat het mogelijk is om God te beperken. Zie, in Psalm, welke Psalm is het? Ik heb hem hier genoteerd. In Psalm 48, vers 41, daar staat over het volk van Israël die het beloofde land in wilde gaan. Er staat, zij beperkte de heilige van Israël. Zie, het is mogelijk om een onbeperkte God te beperken in jouw leven. God had een belofte voor hun om het beloofde land in te gaan, maar ze geloofden niet. En ze waren niet bereid om de Jordaan over te steken. En er staat, ze beperkte de heilige God. Ze beperkte een onbeperkende, onbeperkbare God. En ik denk dat je moet realiseren dat jouw leven, dat God dat ziet als jouw sfeer van invloed. Jij hebt autoriteit gekregen in jouw leven. En dus... wat er gebeurt, en ik geloof de reden waarom God vraagt van ons om te vragen, is dat God zegt, ik ben geen micromanager. Ik wil niet in je leven stappen zonder dat je me toestemming hebt gegeven. Dat is ook waarom God wacht op onze toestemming om ons te redden. Zie, alles is al gefixt. In de achtergrond zijn alle achterkamergesprekken al gevoerd over ons leven. En God heeft al geregeld met zijn onderhandelingstechnieken. Hij heeft al geregeld dat hij zijn eigen zoon heeft ingeruild voor onze plek. Maar hij wacht op het moment dat wij zeggen, oké, God, ik aanvaard wat u wilt doen in mijn leven. Ik ontvang uw redding. Ik nodig u uit in mijn leven. Wacht eventjes. Niet een beetje arrogant. Waarom zouden we God moeten uitnodigen in ons leven? God heeft toch toestemming? Nee, dat heeft hij dus niet. Omdat wij autoriteit hebben, omdat wij een sfeer van invloed hebben in ons leven. En dat is de reden waarom wij moeten leren om te ontvangen wat God aan ons wil geven. Want het is heel erg goed mogelijk dat God genezing heeft afgekocht zonder dat wij genezing accepteren. Het is heel erg goed mogelijk dat wij genezing niet kunnen ontvangen omdat wij geen geloof hebben in de genezing van Jezus. Het is mogelijk om een onbeperkbare God te beperken in ons leven. Er was een situatie in het leven van Jezus waar er staat dat hij kon niet heel erg veel wonderen doen, maar slechts een paar handen opleggen op mensen en zieken genezen. Omdat mensen zich afvroegen, maar is het niet Jezus, de zoon van Jozef? Is mijn neef niet naar school gegaan met deze Jezus? En waar haalt hij het recht vandaan als hij uit onze netwerk komt? Hoe kunnen we nou opeens hem ontvangen? Hoe kunnen we nou geloven wat hij te bidden heeft? En de Bijbel zegt, ze konden niet veel wonderen zien. Het was een atmosfeer van ongeloof. En ik denk dat het enorm belangrijk is, ons geloof geeft ons geen recht om genezing te ontvangen. Want het is door geloof, maar uit genade. Zie je, het is niet ons geloof. Dus ons geloof is niet in conflict met genade. Geloof is een gave, maar geloof is een ingrediënt wat nodig is om de genade van God te ontvangen. Maar genezing komt niet uit, oh ja, je hebt geloof. Oh, Jezus, hier hebben we er weer een. Hij gelooft, stuur me wat engelen uit. Je hebt weer een man van geloof, oké, hij dwingt het af. Heel erg vaak merken dat we het idee hebben als wij bidden. Als wij God vragen om dingen met vrijmoedigheid. Maar ja, maar we kunnen God toch niet dwingen? God is toch geen pinautomaat? We kunnen toch niet zeg maar een code van geloof in toetsen en dan komt genezing eruit? Nee, maar Jezus zegt dat hij een genezer is. God zegt, ik heb je dingen beloofd. God zegt, ik wil dat je van me vraagt. Als wat je ook vraagt van de Vader in mijn naam, ik zal het voor je doen. Ja, maar ik ga je niet dwingen. Jezus vraagt toch ook niet of wij hem willen overhalen. Hij vraagt ons om voor hem te komen in geloof, om te accepteren wat hij ons wil geven. Dat is wat we doen. Geloof is niet jezelf druk opleggen. Ik heb in mijn leven, vanaf mijn 18, ik heb zoveel boodschappen gehoord over geloof. Zoveel goede en geweldige boodschappen. Maar wat ik soms merk, is dat er een mentaliteit kan ontstaan waar we het geloof van mensen gaan meten op basis van hun omstandigheden. Dus als jouw omstandigheden niet perfect zijn, dan heb je vast geen geloof. En wat ik ook merk, is dat we soms een gevoel kunnen krijgen van, deze persoon heeft meer geloof dan ik. En dat we onszelf disqualificeren in ons denken. Dat we denken, maar ik heb niet genoeg geloof. Of dat we proberen te geloven en heel erg geloven alsof we geloof hebben in geloof. Dus we bidden voor genezing. Jezus, geloof. Of we beginnen te schreeuwen alsof, ik denk dat het best goed kan zijn, maar ik denk de enige persoon voor wie het goed kan zijn om soms eventjes te schreeuwen is onszelf. Want het heeft niet meer kracht als we meer luidruchtig bidden. We gaan heel erg lang bidden. Jezus zei, je zou niet gehoord worden door je omhaal van woorden. Maar als ik zo bid, en we komen heel erg vaak in de technische aspecten. Als ik de technische aspecten van geloof begrijp, dan zal ik in staat zijn om hier deze code te ontsleutelen en deze deur. En dan uiteindelijk kan ik de eindbaas verslaan, want ik heb werkelijk geloof. Maar het is uit genade en door geloof. Zie, geloof is het kanaal waar het door gaat, maar genade is hetgene wat door dat kanaal heen stroomt. We hebben simpelweg een geleiding nodig voor de genade van God om in ons leven te komen, maar als wij meer kunnen zien van de liefde van God, zullen we meer geloof hebben voor genezing. Genezing komt uit het hart van God. Het is niet een initiatief wat wij beginnen. Het is niet iets van, God, ik dwing u om volgens uw woord, terwijl u er geen zin in heeft. Juridisch gezien, als het uw wil is. Nee, ik geloof dat u het wil. Ik vraag u om te doen wat u wilt. En ik verklaar in mijn sfeer van invloed dat ik genezen ben. weet je, hoe leerde Jezus ons te bidden? Dan heb ik hem hier staan. Onze Vader, luister hiernaar. Matthäus 6. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Misschien kan de bende voor, we gaan zo afsluiten. We gaan zo bidden voor mensen. Maar luister eens naar de toon. Ik bedoel, als mijn dochter mij zo zou aanspreken, zou ik denken van, wow, papa, geef me vandaag brood zoals ik brood nodig heb. En vergeef me mijn schulden. Ik heb afgelopen een tientje van je geleend. Ik bedoel, het is helemaal niet, hoor je de toon? Het is helemaal niet zo van, oh God, als het uw wil is, wilt u mij eventueel wat brood geven? Want u weet ook dat ons fysieke lichaam dat nodig heeft. En u snapt dat ik niet genoeg heb. Nee, geef me mijn brood. Dit is de manier hoe God vraagt om te bidden vanuit dankbaarheid, vanuit geloof, vanuit gehoorzaamheid, vanuit nederigheid. Maar dit is meer een verklaring. God, geef me mijn brood. God, vergeef me mijn schulden. En ik denk soms dat we moeten leren als gelovigen om dingen te verklaren over ons leven. Om onze eigen autoriteit te gebruiken en te realiseren, ja, het is uit genade. Maar God werkt door geloof. Snapt iemand wat ik wil zeggen vandaag? Geloof is een geest, het is een attitude. Geloof is een gevecht aangaan. Geloof is confrontationeel. Geloof is een confrontatie aangaan met de realiteit van je leven. Geloof is intolerant. Soms is geloof op een weg een moment dat je zegt, nu, vandaag, is het tijd om genezen te worden. Er moet iets komen in onze geest op een bepaald moment dat we zeggen, ik ben het zat om te leven onder mijn omstandigheden. Ik ga leven boven mijn omstandigheden. Geloof is agressief. Geloof is intentioneel. Maar genade is niet jezelf druk opleggen. Genade is niet krampachtig. En genade is niet stressvol. Genezing is een uiting van de liefde van God voor ons. We kunnen genezing ontvangen op precies dezelfde manier waarop we redding hebben ontvangen. Als jij gered bent, dan heb je, en aan het einde van deze dienst is daar een gelegenheid voor, dan heb je ergens een moment gehad waar je een gebed uitspreekt en zegt, God, ik geloof wat u heeft gegeven voor mij. En ik vraag je op dit moment om mij te vergeven. En vanaf dat moment gebeurt er iets en kun je ontvangen wat je niet kan zien. En ik geloof dat er vandaag mensen zijn die genezing nodig hebben. Zijn er mensen vandaag die echt genezing nodig hebben? Zeggen, ik heb pijn of wat dan ook. Kan ik je een grappig ding vertellen? Zijn er mensen hier vandaag? Oké. Weet je wat het bizarre was? Ik was deze preek aan het voorbereiden. Ik vertelde het gewoon om je geloof te bouwen. En ik heb het over genezing en er ging een proces aan vooraf. En ergens wist ik dat God mensen wilde genezen. Ik was ervan overtuigd. Gisteravond was ik wat aan het drinken met Harm bij ons thuis. Ik had één drankje, hij de twee, maar ik heb me aangemoedigd wat te doen. En het lag niet aan Harm, maar ik begon me gewoon ziek en griepig te voelen terwijl we daar zaten. En 3:00 ochtends werd ik vandaag wakker met een enorme koorts. Gewoon werd zo warm en ziek. En ik dacht van, ik moest een beetje lachen, omdat ik dacht van ja, natuurlijk. Natuurlijk word ik ziek op de nacht dat ik zo sterk ervaar dat God mensen wil genezen. Ik heb een aspirintje genomen, want ik geloof in geloven en werken. Maar om 8:00 ochtends werd ik wakker. Ik werd vandaag wat later wakker dan normaal gesproken. Maar ik werd wakker en ik voelde me fantastisch. Geen enkel aspirintje, niks. En ik weet dat de duivel een hekel heeft aan genezing. Ik weet dat er dingen werken, dat er dingen zijn die tegen ons in proberen te werken, om ervoor te zorgen dat we vandaag niet gaan reageren, dat we niet gaan doen. Maar ik moest erom lachen gisteravond. Ik dacht van, ik weet gewoon, wanneer er tegenstand is, dat God een open deur aan het geven is.